moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo, geachte luisteraar. Welkom wederom vanuit het Allard Pierson. In samenwerking met Amsterdam FM is dit alweer de 18e aflevering van Moet Je Nou Eens Horen. Vandaag gaan we praten met twee bijzondere mensen. Valentina Toot en Jurjan van Dongen. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied over de lente.
Als ze 's middags thuis komt in de druilerige regen en ze laat haar fiets gewoon maar vallen in de heg. Ze smijt haar boeken in een hoek, een schop er tegen. Dan weet ik al genoeg, maar ik kijk wel uit met wat ik zeg. Hij heeft het uitgemaakt, ik heb het aan zien komen. De eerste keer doet dat verschrikkelijk veel pijn. Midden in de winter notabene, nu alle kleuren zijn verdwenen. Nu de zon maar niet wil schijnen en het eeuwig donker lijkt. Als ik het kon, schoof ik de hemel voor je open. Ik floot het fluitenkruid zo uit de natte klei. Ik haalde de kou uit de lucht. Ik joeg de winter op de vlucht. Ik zette een koe in de wei. En in ene was het mei. En je verdriet was dan vergeten en voorbij. Als ik later thee wil komen brengen op de kamer, dan roept ze door de deur, ik hoef niks, laat me nou met rust. Wat vroeger met een pleister en een kus of een snoepje was verholpen, daar helpt nu geen lieve moeder meer. Dat is voorlopig niet gesust. Als ik het kon, schoof ik die grijze zooi aan flarden. Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je terug. Ik pleurde een ei in een nest en ik zei, kom op, je doet je best maar. We moeten lente hebben en een beetje vlug. Na elke winter is er altijd weer een lente. Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. De eerste merel die fluit. De knoppen schieten uit en ook al geloof je me niet, ineens verdwijnt je verdriet. Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. Er komen zoveel nieuwe lentes, zoveel nieuwe zomers en zoveel nieuwe liefdes voor je aan.
Prachtig gezongen, dit lied De Lente, door Brigitte Kaandorp. Zij schreef dit lied samen met Theo Nijland. En ze won hiermee in 2011 de Annie M.G. Schmid prijs. En niet geheel per ongeluk hebben we dit gedraaid. Nee, want vandaag zit de voorzitter van de jury van de Annie M.G. Schmid prijs bij ons aan tafel. Jurjan van Dongen. En we hebben een bijzondere gast uit België ingevlogen, ja. Valentina Toot. Dan gaan we het hebben over haar eerste debuutprogramma. Maar we doen dit alles vanuit het Allard Pierson. En het Allard Pierson is een bijzondere plek, een dynamische plek. Heeft op dit moment een tentoonstelling, oog in oog. De mensen achter de mummieportretten tot 20 mei 2024. En volgende week, en dat is dan de tweede week van april, hebben we het dan over. Tweede week van april 2024, is er een week van de archeologie, de week van de klassieken. Zijn er allemaal bijzondere lezingen en workshops? Gaat zoeken. Of kijk eens wanneer het nog een keer is als je deze podcast later hoort. Daarnaast hebben we ook nog te melden dat vanaf augustus er een bijzondere tentoonstelling komt over de natuur in het Allard Pierson. Op dit moment is de klimaatverandering natuurlijk een heikel punt. En daar gaat men een hele mooie tentoonstelling over maken in samenwerking met Natuurhistorische Collectie, die hier zich ook in het Allard Pierson bevindt. Sowieso is het Allard Pierson een hele mooie plek aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam. Dit terzijde, reclamespot ten einde. We gaan het vandaag hebben over muziek, over liedjes, over dingen zelf maken, over dingen schrijven en over de kwetsbaarheid van het maakproces met Valentina Toot en Jurjan van Dongen. Een smakelijke aflevering wordt het, want we hebben taart en lekkere koffie. En techniek is in handen van Nora van der Winden en Erik Korver. En Milko Fijnebuik is weer aangeschoven. Daar zijn we ook weer heel blij om. Die heeft weer met Timo Arling een prachtige reportage gemaakt. In 3 delen zelfs. Dus daar gaan we 3 keer van genieten. Vandaag het eerste deel. Welkom mijn beide gasten. Valentina, je bent nog een beetje nat. Je komt door de regen en binnen hollen. Ben je nou uit België gekomen? Of?
Nee hoor, nee, ik kwam vanochtend uit Rotterdam.
Oké, uit Rotterdam. Want daar heb je een lekkere pied-à-terre.
Een soort van, ja, ik logeer daar als ik in Nederland ben.
Oké, want ben je in Nederland geboren?
Ja, ik kom uit Friesland. Ik ben, even kijken, zo'n kleine 10 jaar geleden ben ik naar België verhuisd. En daar woon ik nu nog steeds. Maar ik ben heel veel in Nederland nu ook, hoor.
Oké. Want je bent in Friesland geboren. Hoe is je Fries?
Nou, best goed.
Oké.
Zeker. Ja.
Friese volkslied?
Zeker. Ah. Ja, Friese bloed, chocolade.
Prachtig, hartstikke goed. Hey, en toen je wegging uit Friesland, waar ging je toen naartoe?
Ik heb eventjes in Den Haag gewoond. Ja? En daarna ben ik naar Brussel vertrokken. Ja.
Een enorme sprong voor Fries Famke.
Klopt, ik kom uit een heel klein dorpje, Oudtjerk.
Waar ligt dat?
In de gemeente Tietjerkstra-Diel. Het ligt tussen Leeuwarden en Dokkum in.
Oké.
Ja,
schaats je ook goed?
Nee, ik heb best wel zwakke enkels.
Oké. Gaan we het niet over hebben. Kaatsen wel?
Ook niet.
Ook niet, oké. Ja, maar goed, je bent dus naar Brussel gegaan. Dat was wel een enorme sprong dan.
Ja, dat was een enorme sprong. Nou, ik vond eigenlijk, toen ik in Den Haag woonde, dat vond ik al... Ik ben op mijn 16e alleen gaan wonen in Den Haag. Nou, dat vond ik echt al gigantisch. Zo'n grote stad. Zo heftig vond ik dat. En dan Brussel vond ik daar nog de over de treffende trap van. Zo'n intense stad. Maar daarna ben ik naar Gent verhuisd. En dat vind ik echt de ideale balans tussen dorp en stad. Want ik ben natuurlijk nog steeds wel een beetje een dorpsmeisje. En ik vind het leuk dat het niet...
En waarom
Gent niet
dan? Want Gent is best nog wel een grote stad ook.
Ja, maar ik heb wel het gevoel dat je komt eigenlijk nooit niet iemand tegen als je op straat loopt of als je in de supermarkt bent. En ik vind het wel heel fijn dat je nooit anoniem bent in een stad. Ik werd er soms een beetje verdrietig van in Brussel. Dat ik dacht, ik kan nu gewoon van alles doen en niemand, dat maakt niemand iets uit.
kan je wel een mooi lied over schrijven.
Dat is waar, ja.
Ja. Leuk om te horen. Ja, en hoe is het dan om... Want je bent nu veel in Nederland ook weer vanwege je programma.
Ja.
Oké. En is dat dan... Dan ga je elke keer terug naar Gent?
Nee, ik heb dus... ik huur eigenlijk een soort kamertje dus bij familie in Rotterdam. Ik speel vaak 3 à 4 dagen per week. Dus ik ben ongeveer 3 à 4 dagen per week ook hier.
Oké. Ja, we gaan het zo hebben over je programma Wild Bloei. Ja, Jurjan, waar kom jij vandaan?
Nunspeet oorspronkelijk. Veluwe, Bijbelbelt.
Oh, ja.
Ook een klein dorp.
Ja, dat kunnen jullie.
Nou ja, en ik was...
De hand schudden.
Ik dacht op mijn 14e, ik moet hier weg. Dus zo snel als het kon ben ik naar Amsterdam gegaan.
Maar niet op je 14e?
Nee, op mijn 17e. Maar ik dacht wel van, zodra het kon, meteen doen.
Oké.
En misschien dat ik juist die anonimiteit wel fijn vond in het begin. Of eigenlijk de mix van dat sommige dingen gewoon echt totaal niet doen. Ik vind het ook heel fijn dat mensen gewoon niet weten waar ik mee bezig ben. Maar inmiddels denk ik ook, het is ook een dorp Amsterdam. Je komt inderdaad altijd godzijdank iemand tegen die je kent of die je aan iets refereert wat je hebt gedaan. Dus die mix is denk ik ook alweer fijn. En nu snak ik er af en toe weer naar het groen en de rust en de... het niet opgejaagd of voortdurend moeten leveren.
Omvergereden worden door fatbikes, ja.
Ja, maar ook gewoon mentaal omvergereden worden. Ja. Omdat je zoveel dingen moet vinden en moet zien en moet iets een mening over moet hebben. Of meteen, dit is nu de nieuwe hype of die heeft dat gezegd, moet je op reageren. Dat, ik voel dat dat ook op andere plekken totaal niet relevant is.
Nee.
En dat kan ook heel erg fijn zijn.
Ja. Ja, okay, ja, dat contrast. Ja. En zoek je de rust dan ook vaak op? Ga je vaak wandelen in de bos of in de polder?
Ja, nou, wij proberen in ieder geval met onze zomerreizen, mijn vriend en ik, echt de natuur op te zoeken. En nu ook af en toe dan denk ik, we gaan eventjes, weet ik veel, midweek naar Twente of zo. Ik merk dat het ons heel erg goed doet. Je hersenen komen gewoon in een ander soort stand te staan. Dat vind ik echt een. Ik merk dat ik daar steeds meer naar verlang.
Ja, en op het moment dat je dan je weer opgeladen hebt, schrijf je daar. Want jij schrijft,
mm-hmm.
Jij hebt zelf ook veel uitgevoerd.
Nou, valt wel mee hoor, ja? Bijna niet eigenlijk.
Oké. Want we hebben op het eind nog een mooie verrassing.
Oh, ga je mijn versie draaien?
Ja!
Oh god. Oh, ik dacht die van Jenny en Lucretia.
Nee, van jou.
Oké, mag je doen. Ja, is
ja?
goed.
Ja, oké.
20 jaar oud.
Oh, ja, zoiets.
Ja.
Heel jong. Ja. Ja.
Nee,
ja.
Deze versie is 20 jaar oud.
Ja.
Dit is 2003.
Ja.
Zo'n beetje.
Oh, nou, kom op terug. Maar jij bent dus tekstschrijver.
Mm-hmm.
Raak je dan daar ook geïnspireerd? Dus ga je juist daarheen om tekst te schrijven?
Nee, dat deed ik vroeger wel. Maar als je naar een plek toe gaat waar het moet gaan gebeuren, een rustige plek, een beetje kluisenaarsachtige omstandigheid, en dan gaan schrijven. En als het dan niet lukt, dan ben je echt ontzettend mislukt. Dan word ik echt heel zwaar van.
Okay.
Terwijl het hier, als ik het gewoon terloops tussendoor doe, of 's ochtends vroeg, voordat ik iets anders heb gedaan, dan is zelfs een half liedje op een dag is al winst of zo. Terwijl, snap je? Omdat ik hier nog allemaal andere dingen ook doe. En dan die dag heeft dan al zin gehad.
Ja.
Want ik ben een stukje verder gekomen. Ik verdeel mijn schrijfwerk ook echt op in behapbare stukjes, zeg maar. En die inspiratie, dat is inderdaad ergens al tussendoor ergens gebeurd.
Heb je vanmorgen al wat geschreven?
Nee. omdat we het nu zo vroeg opnemen. De ochtend is voor mij eigenlijk mijn schrijfmoment.
Okay.
Dus dan ben ik nog het helderst en het minst. Er komen zoveel indrukken van een hele dag op je af. En dan, de ochtend is best wel clean en best wel schoon. Dan kan ik gewoon het beste werken.
Ja.
En nu zitten wij hier. Nou, deze dag is verloren. In principe, deze dag gaat dan niks meer opleveren.
Heel mooi. Hey, en jij? Heb jij vaste strategie of discipline om te schrijven?
Nou, ik heb wel, vind ik zelf, discipline. Maar ik ben dus vaak, ik vind het heel fijn om 's nachts te werken.
Oh, ja.
Omdat dan vind ik de wereld dus heel schoon. Omdat ik dan zeker weet dat niemand me gaat lastigvallen, zeg maar. Dus,
je vriend ook niet?
Nee.
Die durft niet?
Nee, nou, die is zelf ook speler en theatermaker, okay. Dus die begrijpt het wel. En ik ben echt een avondmens, ik ben helemaal geen ochtendmens. Dus s'nachts dan voel ik me heel rustig. Ja, en dan kan ik ook heel lang doorgaan.
Oh, ja.
Maar dan moet ik wel de volgende dag natuurlijk kunnen uitslapen. Dat is wel, dus soms denk ik, nee, het moet
dus
toch overdag.
Daar ga ik. Heb je vannacht nog wat geschreven?
Nee, vannacht niet. Nee.
Nee, omdat je wist dat je hier naartoe moest.
Ja,
oké. En hoe laat jij je inspireren?
Goede vraag. Ik probeer, ja, nu moet ik heel veel zelf spelen, maar ik vind het heel fijn om eigenlijk een soort veelvraat te zijn in dingen zien en veel. Ik lees ook heel veel. Ik probeer eigenlijk gewoon heel veel allerlei dingen tot me te nemen. En ik heb ook zoiets van, ja, inspiratie is ook gewoon een soort spier die je kunt trainen. Je hebt het ook niet altijd heel erg nodig of zo. Soms zie ik wel eens iets op straat en denk ik, oh, daar ga ik misschien iets over schrijven of iets over maken, maar op een manier kan ook wel alles inspiratie zijn.
Ja,
ja, want wij vragen dan, hè, onze gasten voor een muziekkeuze, mm-hmm. om een muziekkeuze. En je had een enorm breed palet, klassiek. En we hebben twee keuzes, gaan we straks laten horen.
Leuk.
Maar we komen in ieder geval nu bij de Bulgaarse stemmen uit. Prachtige samenzang, dat is echt wereldberoemd, hun samenzang. En dat manier van zingen, hè.
Ja.
Boventonen, zeg
Klopt.
Ik goed?
Ja, ja, zeker.
Ja, boventonen, dat is een soort van dubbele stem heb je dan.
Ja.
Leg uit.
Ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit de klassieke hoek. Dus ik ben ooit lang geleden opgeleid als klassiek pianiste. En daarna ben ik naar de toneelschool gegaan. Maar ja, ik merk dus dat ik heel erg in mijn muziekkeuze ook heel erg vaak terughaal zeg maar, naar klassieke dingen. Dit is dan niet per se klassiek, maar meer volksmuziek. Ik ben ook half Hongaars. Dus ik heb ook soms het idee dat ik een soort extra affiniteit heb of zo met volksmuziek. En dit vind ik dus heel mooi. La Voix Bulgare, de Bulgaarse stemmen, is een heel, heel bekend Bulgaars vrouwenkoor. En ik vind die klanken eigenlijk heel bijzonder. Het zijn ook vaak hele open harmonieën en dan juist weer hele dichte harmonieën, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen.
Ja.
En ik vind inderdaad heel erg mooi die hoe ze hun stem gebruiken. Dat zijn eigenlijk heel andere klankpaletten dan we hier gewend zijn. En ik hoop altijd, ik heb dus geprobeerd ook om mensen die daar werken te contacteren, omdat ik heel graag een keer een soort van een maandje mee zou willen op tour en daar. Maar ja, het zijn allemaal hele oude vrouwen. Ze antwoorden nooit. Het zijn echt nergens te vinden. Maar dit is nog steeds een soort droom.
Ja. Nou, dit zijn in ieder geval een heel scala van leeftijden door elkaar heen. Maar de soliste is een hele jonge dame.
Oh ja.
We gaan luisteren.
Sinovo
Hemels.
Ja, hè?
Ja. Ja. En hoe heet deze groep?
Jurian zei het net. Le mystère de voix bulgare. Het mysterie van de Bulgaarse stemmen. Wat natuurlijk ook een soort mysterie.
Ja,
hoe mooi zij samen zingen.
Prachtig, prachtig. Jurian, we gaan het ook vandaag hebben over de Annie M. G. Schmid prijs. Daar ben jij sinds 3 jaar ben jij voorzitter van de jury.
Ja, klopt.
Hoe bevalt dat?
Het is ontzettend leuk. Ik vind het heel leuk om zo diep in de theaterliedjes van een seizoen te duiken. Die jurygesprekken. We hebben eerst een soort van voorselectie. 140 liedjes moeten terug worden gebracht naar 20 liedjes. En dan nog een keer met een andere jury, een andere reeks, een ander gesprek. Om van 20 naar de 6 te komen. En van de 6 naar de enige winnaar. Ja, en het zijn gewoon hele leuke geanimeerde gesprekken over de stand van zaken van het theaterlied op dat moment.
Ja.
Met hele leuke, goede, slimme, onderlegde mensen. En ik weet niet, het voelt heel erg liefdevol. En dat kan dit genre best wel een beetje gebruiken. Om daar zorgvuldig en met aandacht en met zorg naar te kijken.
Ja, en met respect ook voor het harde werken om een mooi lied te schrijven. Ja, en ook
tegelijkertijd,
uit te voeren.
Als ik die 140 luister, zeg maar, ik luister ze allemaal. Dan denk ik ook bij een stuk of 60... waarom heb je dit ingestuurd? Snap je? Er is ook heel veel ellende en heel veel zelfoverschatting. Ja. Maar omdat je dan toch ieder jaar weer... deze 6 genomineerden zijn echt zo ontzettend goed. Omdat je ook ieder jaar de rijkdom en de schatkist voelt... Hou ik toch hoop van er zit progressie in het Nederlands theaterlied... of het beweegt zich in iets wat bijzonder is... en wat met niks te vergelijken is.
En door die 3 jaar heen merk je dan dat er bepaalde thema's... dan van dat jaar terugkomen? Of is het niet actueel? Of...
Soms is het actueel. We hadden dit jaar bijvoorbeeld heel veel mensen... die iets willen zeggen over de niet te vermijden apocalyps, zeg maar. En dat maakt het ook meteen heel moeilijk... merkte ik, want uiteraard wil je wel zo'n soort actualiteitsdrang belonen. Maar het is heel moeilijk om een theaterlied te zingen over iets waarvan de afloop al vaststaat. Of waarvan je eigenlijk niet meer weet welke rol je daarin zou kunnen spelen. Om het, waar identificatie gewoon lastig is.
Ja.
Dus ik denk dat een goed theaterlied altijd ook een soort tegenkracht nodig heeft. Want dat bepaalt je de mogelijkheid van jou, van je als mens... om in een gevecht of in een conflict mee te gaan. Lukt het hem of haar om dit of dat te bereiken... binnen deze 4 minuten die dat lied duurt? En als het gaat over de klimaatcatastrofe... wat kun je daarover zeggen? Wat nieuw voor ons is of wat invoelbaar wordt? Nou, Kiki Schippers lukt dat voor een deel met haar lied.
Noem ze even genomineerden.
Ik doe ze even een alfabetische
volgorde.
6
bijzondere liederen.
152 West 96th Street van Alex Klaassen... De sterilisatie van Peter van Rooyen, Het juiste pad van Jentel en de Boer. Hoe ik het mijn moeder toch vertel van Ellen ten Damme. Tata dus van Kiki Schippers. En Twee duiven van Joost Spijkers. Dat zijn de 6 genomineerden.
Heel divers. Hè? Mensen kunnen deze 6 liedjes, beluisteren op de site van de Annie M. G. Schmid prijs.
Ja.
Ik zou zeggen doen. En dit jaar is het ook bijzonder, want er is een live... event aan vastgeplakt van de uitreiking.
We merkten bij de uitreiking ieder jaar, die was tot nu toe de grote zaal van Bellevue hier in Amsterdam, dat het heel bijzonder is om die 6 nummers te horen. Dat je eigenlijk alsof je een heel goed sterrenmaaltijd voorgeschoteld krijgt. Dat het zonde is dat het alleen maar voor die genodigden was. Dus nu is de Kleine Comedie de locatie voor de uitreiking op 21 april. En... ga je gewoon. De nummers zijn ook lekker lang dit jaar. Dus ze hebben echt een onradiovriendelijke lengte van gemiddeld 6 minuten. en dat betekent voor die Kleine Comediemiddag dat ze ook geen weggegooid geld. En wat heel tof is, mensen gaan die middag gaan komen kijken, ook zien in interviews hoe de liedjes tot stand zijn gekomen. Dus het is ook een soort achter de schermen blik.
Ja, het is 21 april.
Ja.
En er zijn nog kaarten voor te krijgen, tenminste. Okay. Tot 21 april. Als je deze podcast beluistert op 22 april, dan is dat niet meer mogelijk. Hm. Maar dus een hele bijzondere theateravond.
Is het een middag? Ik weet het niet.
Middag?
Ik dacht dat het
Is vast te vinden.
Ja, toch?
Middag. Ja, theatermiddag. Ja, Nee, ik zie het staan. Kwart over acht.
Werkelijk waar? Oké, dan heb ik iets langer tijd.
Okay. Kleine komedie. Ja, voor het eerst in de rijke geschiedenis van het Amsterdams Kleinkunstfestival vindt dat plaats. En ik heb ook nog even gevonden, als je nou denkt, oh, dat is iets voor mij, om een lied in te sturen, moet het aan twee dingen voldoen. Het lied moet een onderdeel zijn van een professioneel Nederlandstalig theaterprogramma. Mm-hmm. En nummertje twee, dit theaterprogramma moet in première zijn gegaan in een jaar voordat de prijs wordt uitgereikt.
Ja, het kalenderjaar. Ik het goed heb.
Ja,
als ik het
goed heb. 1 januari tot 31 december.
Staat dat er zo bij?
Ja, staat er zo bij.
Ja. Dus, wat altijd verwarrend is, want die theaterseizoenen ook altijd natuurlijk over een jaar heen lopen. Maar het is het kalenderjaar geworden, ja.
Ja.
Dus wat er nu uit wordt gereikt, is de prijs voor het beste theaterlied van 2023. Ja.
Ja. En als je dus in première bent gegaan, in première bent gegaan dit jaar.
Zoals Valentina.
Ja. Zoals Valentina. Valentina, we kijken even jouw kant op. Vind je dit leuk om te horen? Ga je er iets mee doen?
Ja, ik ken natuurlijk de prijs al best wel lang, de Annie M. G. Schmid prijs. Dus ik wist inderdaad dat je tot 31 december kon inschrijven. En ik had in februari pas première. Maar ik ga denk ik wel ooit iets insturen, ja. Maar ja, nu als jij dan zegt van, ja, er zit ook heel veel crap bij. Dat ik denk, oh my god.
Jij bent toch geen crap van
het
maar je denkt toch altijd van, maar misschien zijn de liedjes toch crap.
Nee, ben je mal. Je hebt 5 sterren in de Volkskrant gehaald. Ja. En je bent uitverkocht. De zalen. Dat nou, we het er toch even over hebben.
Een van de dingen is, dat ik mijn ervaring is ook, dat mensen die crap maken, het zelf niet weten. Dat is een van de net zoals mensen.
En die zullen zich die vraag nooit stellen.
Nee, bijvoorbeeld niet. Nee, dus dat wat ik net bedoel met zelfoverschatting. Ik denk dat een van de belangrijkste aspecten die je, of een van je belangrijkste talenten als theatermaker is, denk ik, zelfreflectie. Als je dat niet hebt, dan wordt het erg lastig. En dat zo, als we die 140 nummers afgaan, denk ik ook soms, nou ja, hoe kijk je nou naar je eigen kunstenaarschap als je dit opstuurt. Hoe heb dan inderdaad, denk dan maar van, ik weet niet of het goed is. Of,
twijfel is een goede eigenschap.
Twijfel is heel erg goed voor je eigenschap. Ja.
Ja, zeker. Jij hebt hem 2 keer gewonnen.
Ja.
In 97 en in 2019.
Ja.
Ja. En wat deed dat voor je?
De eerste keer was ik net van school, een half jaar, van de Kleinkunstacademie die ik heb gedaan. Dus dat was echt een vliegende start. Echt een enorm cadeau.
Dat was de 5e uitreiking of zo?
Nou, vrij vroeg. Misschien de 10e of de 8e. Ik weet het niet precies sinds wanneer die bestaat. Maar ik was echt heel erg happy ermee. En het kreeg heel veel aandacht. Het werd gezongen door Jenny Adrian en Lucretia van der Vloot. Ook niet de minste. Mensen die ik echt bewonderde. Dus het was echt een rode loper die een beetje uitrolde. En
hoe bijzonder was het toen dat je gebeld werd, gevraagd werd om dan voorzitter van de jury te worden?
Dat was midden in de coronatijd. Dus toen het op leek dat het nooit meer goed zou komen met de wereld, vond ik het heel eervol. Wat ik net zei, ik vind het zo fijn dat het liedgenre deze aandacht krijgt. En dat mensen daar zo zorgvuldig en liefdevol over willen praten. En dat het, want het is niet een media-geniek genre, zeg maar, tenminste. Radio en televisie doen er altijd vrij moeilijk over, op een enkel programma na. En dat vind ik eigenlijk onterecht, omdat het zo'n enorme, het is toch een beetje, vind ik, de haute couture van de Nederlandse liedcultuur. En er zou best wat meer specifieke aandacht voor kunnen zijn, denk ik. En dan, dat zal altijd voor een groep liefhebbers blijven, dat ben ik me ook wel bewust. Maar het is wel een gebied waarin veel gebeurt op dit moment.
Ja. Heel, heel divers.
Zeer.
En om maar even naar een andere uithoek te gaan, naar jouw eerste keuze, de Rebbe van Joost Prinsen.
Ja. Wie weet waarom?
Waarom?
Joost Prinsen is een hele belangrijke docent van mij geweest op de Kleinkunstacademie. Iemand die ook heel snel zei, verdomme, stop met zingen, ga maar schrijven.
Ik hoor hem het zeggen zoals je het doet.
In eerste instantie nog liefdevoller. Wat ik jou wil leren, kan ik je beter leren als je eerst gaat spelen. En dan, hij gaf liedperforming. En dat heeft te maken met dat het durven laten ontstaan in het moment zelf. Dus dat je iedere keer dat je performt, het durft laten gebeuren in dat moment. En dat durfde ik gewoon niet. En dan is schrijven een hele handige vluchtroute. Want dan kun je gewoon schaven tot je tevreden bent. En dit lied gaat specifiek over het leren van iemand. Het leren aan iemand. De hele mooie ontroerende verhouding van een leraar en zijn leerling. En daarom wil ik dit graag laten horen.
In de kleine schoen staat een kacheltje en hij brandt heel goed. En de Rebbe leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. En de Rebbe leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. Het is Hebreeuws nog wel, dus heel moeilijk hoor, het moet keurig net. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. En de Rebbe zegt, lieve kindertjes, kennis is geen macht, maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Lieve kindertjes, wat een lijdensweg ga je tegemoet. Daarom steek ik vast een klein lichtje aan, dat het altijd doet. Daarom steek ik vast een klein lichtje aan, dat het altijd doet.
Mooi toepasselijk.
Hmm.
De Rebbe en zijn leerling.
Ja.
Ja, schitterend.
Dat is denk ik voor mij de essentie van wat je iemand kan meegeven. Niet per se kennis of wat dan ook, maar... kennis ook wel, maar ook oog voor schoonheid of oog voor wat kwetsbaar is. En dat kan gewoon een leven lang meegaan.
Ja.
En zo heb ik dat ervaren van de mensen van wie ik les heb gehad. En zo ervaar ik nu nog steeds als ik naar theater ga. Van ja, dit is eigenlijk in al zijn ouderwetsheid, in al zijn in al zijn inefficiëntie van 150 man naar een zaal zien te krijgen en dan iets voor doen en dat ritueel wat via film en zo allemaal makkelijker zou kunnen. Maar heel wezenlijk, denk ik. En ja, heel erg belangrijk.
En de kwetsbaarheid van de zoektocht eigenlijk.
Ja, ja, zeer. Ja. Ja, van het niet weten, van de vraag stellen.
En nooit weten of het lukt. Toch?
Maar dat is de hel. Ja, maar dat is de reden waarom ik niet speel. Ja. Omdat ik dat niet... Dat vind ik dan
te
eng.
Maar dat is toch ook bij een liedje schrijven zo? Dat je denkt, ik heb iets in mijn hoofd, maar... Kom ik er? En je hebt natuurlijk ervaring, dus je weet, je moet er doorheen en des te meer ervaring. Maar het is ook zo, als je ouder wordt, kan ik inmiddels ook uit ervaring zeggen, dat je ook steeds meer gaat twijfelen.
Ja, ja, ja.
En dat je denkt, is het er nog?
Ja, zeker.
Kan ik het nog?
Ja.
Of is het goed genoeg?
Absoluut, dat voel ik ook nu wel. Ja, ja, zeker. Ja.
Ja, ja. We gaan even een sprongetje maken naar Milko. Want jij hebt ook iets gemaakt, dat was er ook nog niet en dat is er nu gemaakt.
Ja,
en je
zeker
bent op zoektocht gegaan in het IWO.
Ja, ik ben weer naar Amsterdam Zuidoost gegaan, naar het depot. En ik heb Timo Arling meegenomen. Hij is vormgever, decorontwerper, kostuumontwerper.
Over een zoektocht gesproken.
Ja, ja, zeker.
Ja.
En het leek me heel leuk, stond al best wel lang op het lijstje om hem een keer mee te nemen. We hebben natuurlijk duizenden kostuums en honderden maquettes daar staan. En het leek me heel leuk om met een vormgever van een jongere generatie daar doorheen te lopen en te kijken hoe het hem inspireerde. Dat heeft ook gewerkt, want we hebben echt uren rondgelopen. Dus we hebben ook een aantal dingen opgenomen. De komende uitzendingen komt het ook wel weer regelmatig terug, denk ik. Maar vandaag deel 1. We staan weer in het depot van de theatercollectie. En ik sta hier niet alleen, maar met iemand die net al heel enthousiast hier rondliep. Namelijk Timo Arling. Welkom, Timo.
Dankjewel.
Ja, je bent vormgever.
Ja, klopt.
Decorontwerper, kostuumontwerper. Mm-hmm. Dit moet volgens mij heel leuk zijn voor jou om hier te kijken wat hier allemaal staat.
Ja, dit is natuurlijk hemels. Dit is toch een beetje zo de theaterhemel wat dat betreft. Van onze geschiedenis. Mm. En zoveel verschillende theaterobjecten, zoveel verschillende stijlen. Ook zoveel namen die terugkomen. Je denkt, oh ja, dit zijn de mensen die ons voor zijn gegaan.
Ja.
Die dan toch misschien een beetje vergeten zijn. En er blijkt gewoon zoveel nog te zijn. Dat is gewoon echt fantastisch.
We hebben natuurlijk best wel veel maquettes bijvoorbeeld hier staan. Hoe werk jij eigenlijk? Maak jij ook nog fysieke maquettes? Of doe je het wel digitaal of überhaupt niet?
Ja, zeker. Het verschilt echt per project en per per soort voorstelling. Kijk, die eindproduct is natuurlijk altijd het beeld op het toneel. En daar heb je verschillende middelen voor om daar te komen. Een maquette is een heel fijn middel. Het is een communicatiemiddel natuurlijk. Dat je kan communiceren van tevoren wat jij denkt dat het beeld zou moeten zijn. Maar het is voor mij persoonlijk ook altijd het onderzoek. Ik vind het heerlijk om zo'n lege maquettedoos voor me te zetten. En dan gewoon te voelen, oké, wat ben ik nodig? Welke kant zou ik moeten opgaan? Welke materialen zijn we nodig? Wat zou de sfeer zijn? Zodat je eigenlijk al dingetjes kan maken in het kleine. Ja. Dat proberen, daarnaar kijken. En daar eigenlijk aan kunt vreubelen en kan merken van... Oké, dat stukje werkt niet, dat kan nog weg. En dat kun je natuurlijk uiteindelijk ook communiceren naar de regisseur... en naar de rest van het team, wat het eindproduct zou moeten zijn.
Ja, precies. En we hebben hier dus heel veel volle dozen staan. En je was onder andere benieuwd, zei je van tevoren... naar de oudste maquette die we hebben. Dus ja, we staan hier bij een van de maquettenrekken... bij de maquettes voor de opera Tannhäuser... door de Wagnervereniging uit 1913. En daar hebben we eigenlijk een aantal maquettes uit de eerste acte voor de verschillende bedrijven. Laten we even dichterbij gaan kijken. Kan je een beetje beschrijven wat je vanuit vormgevers oogpunt ook ziet, wat je opvalt?
Jazeker, ik vind het sowieso een kleine schaal. Dat is natuurlijk interessant, want een maquette is vaak een verkleining van het oorspronkelijk beeld. Dat doe je best strak. Sommige mensen vinden het fijn om in een hele grote schaal te werken. Sommige mensen in een hele kleine schaal. Dit is best een kleine schaal. Het is sowieso een doekendecor. Dus verschillende doeken met openingen achter elkaar. Waardoor je eigenlijk ziet dat ze eigenlijk meer de doeken al schematisch hebben uitgetekend. Ik vind het interessant dat het in zwart-wit is. Waarvan ik het dus ook heel interessant vind om te zien. Is het dan uiteindelijk een gekleurd decor geworden? Of is het juist in zwart-wit gebleven?
We hebben het ook toen een foto van hoe het decor er in 1913 uitzag, wat natuurlijk een zwart-wit foto is. Dus daar kunnen we nog steeds niet heel veel van afleiden. Nee. Maar het lijkt wel kleur, denk ik. Als je de verschillende tinten in ieder geval in de foto ziet.
Ja, dat is ook wel goed te benoemen. We kijken hier naar een bos. Er zitten voornamelijk heel veel bomen en bladerdek. En dan iets van een kapelletje erin. En je ziet eigenlijk dat die schematisch dus al de bomen heeft uitgetekend. Maar niet zoals in detail als het uiteindelijke decor. Dus dat hij een beetje heeft aangegeven van wat hij ongeveer zou willen zien.
Ja.
En daarna misschien de vrije hand aan de decorateurs heeft gegeven. Van vul zelf de details verder in. Dus de blaadjes en waar precies de takken uitkomen. Je zou het ook bijna in dit geval kunnen zien als een werktekening die al 3D is uitgewerkt. Dus je ziet inderdaad dat de doeken al inderdaad als communicatiemiddel deels zijn uitgeschetst. En daarna in een doos zijn gehangen. Ja. Dat je wel het idee hebt van de diepte en waar je nog precies wat zou moeten opvullen. Maar het is ook weer niet tot in details uitgewerkt qua kleurstelling. En je kijkt ook niet naar het uiteindelijke eindbeeld wat je soms hebt.
Ja, we zijn even verder gelopen naar de afdeling van de prenten en schetsen die we hier hebben. We zijn nu bij twee prenten van Tom Schenk, en die is jou niet onbekend volgens mij.
Nee, zeker niet. Ik liep bij Tom Schenk stage. Dus dat is toch een beetje mijn leermeester geweest wat dat betreft.
Heb je welke dingen heb je zo al geleerd van hem?
Het is wat Tom zei, ik ga jou niet leren ontwerpen. Zoiets kun je op een opleiding leren. Hoe je maquetten maakt en hoe je schetst en dergelijke. Dat vond hij niet zo interessant. Maar hij zei wel, wat je niet op zijn school leert, is eigenlijk het proces daarna. Dus als je maquetten hebt en iets wordt gemaakt... Dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van andere mensen die het voor je maken, je techniek. Ik vind het veel interessanter om jou te leren, oké, maar hoe ga je dan met die mensen om?
En herken je iets van bij deze schetsen van Toms stijl terug? Zeg maar, herken je meteen dit is Tom?
Ja, zeker.
Het zijn zeg maar een soort, niet per se schetsen voor kostuums of decors of wat dan ook, maar meer een soort situatie, een soort scèneschets eigenlijk.
Het is meer eigenlijk een soort sfeerschets. Ja. Ik merkte inderdaad, het is niet een daadwerkelijk ontwerp. Maar je ziet wel dat hij eigenlijk verschillende gedachtenkronkels op papier heeft willen zetten. Dat hij waarschijnlijk de tekst heeft gelezen of op basis van wat de regisseur voor hem beschreven heeft. Dat hij daar beeld bij heeft gekregen in zijn hoofd, een soort gedachtegang. Mm-hmm. En dat hij dat heeft geprobeerd uit te tekenen. Wat is de sfeer? Wat ervaren die mensen? En het is ook niet een realistische tekening wat dat betreft. Sommige hoekjes zijn heel gedetailleerd al wel uitgewerkt. We kunnen de knopen tellen, we kunnen zien dat ze een dammen zijn. Maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld ook de uithoeken stromen al meer uit en zijn bijna meer soort vlekken.
Heb je ooit nagedacht om zulke schetsen te maken?
Jazeker, doe het ook wel eens. Ja. Als je dan nog niet concreet een beeld voor een hele voorstelling hebt, maar wel een heel sterk gevoel bij een bepaalde scène. Of eigenlijk meer hoe een handeling zou moeten zijn vanuit een scène. dat je dat misschien eerst schetst. Zodat dat uit je hoofd is en soms breidt dat dan uit naar van, oh ja, maar hoe kan ik dat dus dan bereiken? En dat eigenlijk daarna pas het beeld eromheen ook ontstaat.
Een heerlijk inkijkje in het maakproces,
ja, het is
van
heel
Timo.
Leuk.
Ja, ja. Ja. En er komen dus nog meer afleveringen.
Ja, we hebben nog een paar dingetjes alvast opgenomen. Misschien het najaar ook nog wel weer een keer. Maar we gaan natuurlijk niet elke keer, maar zo eens in zoveel tijd.
Heerlijk, ja.
En die weer even terug.
Het sluit zo mooi aan ook waar we het net over hadden qua zoektocht. Hè, die kwetsbare zoektocht, omdat je gewoon als je echt een creatief proces ingaat, weet je nooit van tevoren of het lukt.
Nee.
En dat is ook maar goed ook, want anders ga je niet zoeken. En je hebt natuurlijk mensen die soms heel makkelijk elke keer iets uit de rugzak plukken. En dat is eigenlijk altijd hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk eigenlijk de uitdaging om langs dat ravijn te gaan van lukt het of lukt het niet. Dat is het creatieve proces.
Ja, maar ik vind het ook wel het allermoeilijkste hoor.
Ja.
Ik denk ook heel vaak daarin, waarom? Waarom doen we dit onszelf aan de hele tijd? Ik bedoel, omdat het zo... Het voelt dan alsof er ook geen ander ding ertoe doet dan alleen maar dit falen of niet falen, ja. Zeg maar.
Ja. Maar je gebruikt toch wel eens dezelfde rijmwoordjes?
Ja, maar niet, dat is niet mijn, het uit de rugzak trekken. Het
nee.
Eerder bijvoorbeeld opnieuw muziek of een metrum uitvinden wat ik nog niet heb gebruikt. Oh, ja. Of dat soort dingen.
Oh, leuk. Ja. Ja, herken je dat? Je zit enorm te schudden, Valentina.
Ja, jawel. Nou ja, en ook dat je denkt van, waarom doen we dit onszelf aan? Dat ken ik ook wel.
Ja,
en
ja.
Ik vind het ook altijd...
Janken Timbad.
Ja, nou, soms wel, ja. En ja. Het is ook heel leuk, vind ik, om op zoek te gaan naar nieuwe vormen voor jezelf. Van hoe je dingen maakt of hoe je dingen vertelt. En dat vind ik echt, dat vind ik misschien de leukste zoektocht. Dat je ook zelf uitkomt op een soort vorm of op een soort manier van tekstzegging of zo. Of muzikale ritmes of zo. Dat je denkt, oh, dit heb ik nog nooit geprobeerd en dat het ook een beetje moeilijk is voor jezelf.
Ja. Ja. Dat je lat net iets hoger legt, ja. Voor jezelf. Dan, ja.
Ja.
En hoe was dat dan voor jou? Want je hebt verschillende voorstellingen al gemaakt en je hebt verschillende producties meegemaakt. Je gaat ook nog meer met anderen samenwerken. Maar nu heb je echt een debuut solo-programma.
Ja, ja, klopt. Ja, hiervoor was ik eigenlijk vooral actrice en zangeres. En speelde ik dus vaak mee in voorstellingen van anderen. En soms was ik dan ook deel van het collectieve maakproces. En dat vond ik altijd al heel erg leuk. En toen heb ik 2 jaar geleden heb ik dus meegedaan aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Gewonnen inderdaad. Om mezelf ook een schop onder de kont te geven van, nou, je wil zo graag onderzoeken of je zelf wil maken. Schrijf je dan maar in, want dan ga je het echt doen. En dankzij die winst kon ik nu dus mijn eerste avondvullende voorstelling maken. Maar ik denk ook
Wildbloei. Uitverkocht en daarom dus volgend seizoen ook weer de theater zien.
Ja, ik zou sowieso nog in herneming gaan, in reprise volgend seizoen. Maar nu zijn daar een paar maanden bijgekomen.
Joho!
Ja, heel leuk. Nee, maar ik denk dat het ook heel goed is dat ik na het AKF niet wist waar ik aan begon. Wat een ongelofelijke berg zo'n eerste avondvullende voorstelling is. En het is denk ik goed dat ik daar onbevangen in ben gesprongen.
Ja, want het is nogal wat mensen van je over jou hebben gezegd. Ik zit even te kijken. De theaterkant schreef over Wildbloei, waar we 2 jaar geleden op hoopten, in het jaar dat jij hebt gewonnen, is ook gebeurd. Valentina Toot heeft een perfect debuutprogramma afgeleverd. Een frisse wind in kleinkunstland. Een wervelwind. Prachtig. De Volkskrant schrijft, geeft 5 sterren... een unieke performance van megatalent Valentina Toot. Nou jongens, daar zitten wij mee aan tafel. Ja. Hoe chic is dat? Ja, hoe was dat om zulke recensies te krijgen? Weet je daar een beetje stil van? Of?
Ja, een beetje wel. Ja, ja, ik heb dus 4 recensies gehad. En dan, ja, de theaterkant geeft geen sterren, maar de andere 3 dus allemaal 5 sterren. En dat is natuurlijk heel bijzonder om mee
dat
te maken.
Dat is vrij uniek, mogen we wel zeggen.
En dat had ik ook, nou ja, dat verwacht je niet. En ik was er ook, ik was wel mee bezig, maar meer dat ik hoopte dat ik niet afgefakkeld zou worden. Dus nee,
merkt
daar ben ik wel blij mee.
Merkte je dat al op de première, dat mensen zo ontzettend blij verrast waren?
Ja, dat weet ik niet zo goed of ik dat merkte. Maar ik merkte wel dat ik heel erg lekker gespeeld heb op die première. En dat ik ook echt, dat was eigenlijk mijn grote voornemen. Om te proberen van dat moment te genieten. En er ook echt er helemaal te staan. En ik heb wel echt, als ik mijn ogen dicht doe, ben ik nog terug weer even in de kleine comedy. Zoveel heb ik ervan genoten, ja.
En het is een avondvullend debuutprogramma.
Ja.
jouw tweede keuze is Mitski.
Ja.
Zit daar iets van in het programma? Of heb...
Nou, ik heb wel... Ja, Mitski is een Japans-Amerikaanse popzangeres. Of ja, indie pop. En mijn voorstelling, het heet dus Wildbloei. En voor mij is de ondertitel een ode aan de hysterische vrouw. Ik speel heel veel verschillende hysterische vrouwen. En daarmee, dat is een soort dankbare paraplu voor veel thema's.
Totaal anders, want je zit hier zo rustig.
Ja, maar wacht maar. Nee, een dankbare paraplu voor veel thema's waar ik ook boos over ben. Of hysterisch. En, of vrouwen die te veel zijn. En Mitski is denk ik voor mij daarin heel erg een inspiratie geweest. Ik kwam haar tegen eigenlijk. Ik ontdekte haar bij een zo'n NPR Tiny Desk concert. Dat kennen jullie vast wel. Mm-hmm. Dat zijn van die dat is een soort YouTube kanaal van NPR. En die elke week, volgens mij, doen ze een feature, een artiest. Die dan een kwartier of 20 minuutjes liedjes
bijna
speelt.
Akoestisch.
Altijd akoestisch, ja.
Iets voor jou?
Ja, zou ik wel heel graag doen, ja. ik was toen helemaal weggeblazen. Toen, het is echt al was een oud filmpje al. Toen ben ik helemaal in haar gedoken. En zij zegt over haar eigen muziek ook soms dat ze... geprobeerd om oké te zijn met de oorlog die in haar woedt. En dat vond ik, dat vind ik een hele mooie zin. En heel veel vrienden van mij, als ik ben echt een soort Mitski. Ik wil dat iedereen naar Mitski luistert, maar niemand luistert naar haar.
Nu verplicht. Gaan we luisteren.
Iedereen vindt haar altijd heel intens. En ik denk dat ik op het podium ook wel heel erg die intensiteit wil. En de teveelheid. En haar teksten zijn ook, vind ik, voor popmuziek heel poëtisch. Ze schrijft ook soms vanuit personages heel erg. En dat gebeurt natuurlijk vaker in kleinkunst dan in popmuziek. Dus ik vind dat zij heel veel... Ja, ik vind haar een hele bijzondere artiest.
En ze begint met een diepe zucht.
Klopt, ja. En ik denk dus dat dat komt. We gaan luisteren naar Me and My Husband. Dus ik en mijn man. En ze heeft er volgens mij zelf over gezegd dat het eigenlijk geschreven is vanuit een vrouw in een soort... zo'n nette wijk ergens in Amerika. Weet je wel, een soort nieuwbouwwijk. Ja.
Housewives.
Een soort housewife die heel erg doet alsof zij en haar man heel gelukkig zijn. En we are doing better, me and my husband. En ik denk dat ze begint met de zucht, omdat ze er eigenlijk klaar mee is. Een soort ingehouden woede. En op haar nieuwe album heeft ze een inademing aan het einde.
Sorry,
aan het einde van het lied.
Omdat ik denk, oh, je gaat helemaal los nu.
Ja, ik weet het.
Op de nieuwe album.
Ja, dan doet ze juist een inademing. En dat is volgens mij bij het liedje Wife. Dus als, snap je? Dat is dan misschien eerder
eerst
aan het begin.
Deze.
I steal a few breaths from the world for a minute, and then I'll be nothing forever. And all of my memories and all of the things I have seen will be gone with my eyes, with my body, with me, but me.
wat het geweest is in die dagen met ons tweeën. Kleineer het niet, gewezen lief, negeer het niet. Je hebt toen zo'n fijn, vies lied voor me geschreven. Weet je nog wel, zo'n fijn, vies lied. En op een ochtend schreven we ons initiaal in je hagelnieuwe houten bed. De duivel zelf, die mag je komen halen, als je ook daar een streep door hebt gezet. Soms in je straat sta ik te kijken naar je raam. Dan is het licht of donker wat ik zie. En dan sta ik me buiten af te vragen, wat zou die doen daarboven en met wie? De bakkerij waar wij die gemberbolus haalden is afgebroken, als je het al niet wist. Zo wordt ook ons verleden ondergraven door werkvolk in de mist. Als jij voor de spiegel stond te scheren, dacht ik, hij is heel blij met wat we doen. Zoals jij Tarzan stond te imiteren. Ach, wat een weerloos iemand was je toen. Reken het niet dat ik je nimmer heb begrepen en geen benul had van het psychisch mijn en dein. Want zonder jouw gevoelens en problemen hadden we goden kunnen zijn.
Nagenietend. Jenny Arian, u heeft haar stem waarschijnlijk herkend. En anders, ga luisteren naar vele andere liedjes van haar. We vonden het wel mooi aansluiten eigenlijk. Mitski, Me and My Husband en Jenny in De Liefde in 1920.
Ja, die Mitski is dus een relatie die te lang doorgaat. En dit is een relatie die te vroeg in de knop is gebroken. Ja, omdat iemand er niet uitkomt uit zijn gevoelens en problemen. Een tekst van Willem Bilmink was dat trouwens.
Ja.
Wat een andere grote held van mij is.
Ja, jij hebt ook voor Jenny geschreven.
Ja.
En welk lied? Kan je er één noemen?
Bijvoorbeeld De Mooie Dingen. Wat voor sommige mensen wel echt een repertoire ding van haar is geworden.
Een lijflied bedoel je? Een soort...
Nee, ja, precies. Ja. Een nummer wat veel mensen van haar willen horen. Ze maakte een programma met Wende Snijders in 2007 of zo, denk ik. En daar heb ik toen heel veel liedjes voor geschreven. Halleluja Amen, wat dus Annie Schmidprijs won, was ook gewoon dat mensen zeiden, Joost Prinsen en Ruud Wijsman zeiden, je moet even dit liedje van deze jongen, ik had het geschreven voor een school, voor een les, je moet dit liedje even horen, het is echt iets voor jou. En dan is het zo van, oké, ineens zit ik aan de keukentafel bij Jenny Arian op mijn 22e. En zit zij gewoon een hele stapel liedjes te keuren die ze dan wel eens niet gaat zingen voor de volgende programma.
Ja.
Heel spannend.
Ja,
maar het is een schat van een vrouw. En ja, ik ben heel blij dat ze nog steeds zoveel waardering en erkenning krijgt. Want de stem en de zeggingskracht zijn voor geen millimeter ingeboet.
Nou ja, ze afgelopen seizoen een prachtige programma met Brigitte Kaandorp. Het heeft volle zalen getrokken.
Ja, en dan, als zij dan toch het is overzingt, dan vergeet ik ook dat ze ongeveer 30 jaar ouder is dan de vrouw in het stuk waar het uitkomt zou zijn. En ben ik wel alsof je het lied voor het eerst hoort.
Ja.
Goed, geweldig.
Prachtig, prachtig. Blijft genieten. En Valentina ook, toch?
Ja, zeker. Natuurlijk. Jenny Arian.
Zeker, zeker. We gaan alweer een beetje richting einde. Hoe ziet jullie toekomst eruit? Jullie gaan iets samen doen?
Ja,
klopt. Ja.
Ik ga een operette bewerken, vertalen. Nou, vooral bewerken eigenlijk voor Steve de Jong. Dat is die jongen die de operettes met karton aankleedt en daar heel veel succes mee heeft in Nederland en verder buiten. En Valentina zit in de, niet de aanstaande, maar de operette die daarna komt.
Ja, dus
voorjaar 2025.
Ja, volgens mij is de première mei 25. Ja. Dus
moeten we nog een jaar wachten?
Over een dik jaar, ja.
Ach jee.
Maar hij heeft ook nog allerlei andere voorstellingen waar iedereen naartoe kan. zijn. Dus,
ja, hij zit. Ja, nou, goed.
Ja, hij maakt Grootste Meeslepend.
Grootste Meeslepend heet zijn stichting. Ja. En hij verzamelt gewoon allemaal leuke mensen om zich heen. Omdat, en ik ga nu voor het eerst met hem werken.
Ja, zijn decors zijn eigenlijk levensgrote kartonnen pop-up boeken, zegt hij zelf ook altijd. Dus het verandert eigenlijk. Je klapt iets uit en dan sta je in een bloemenveld. En dan klap je weer iets uit en dan ben je in Venetië. Echt heel, heel bijzonder. En
oh, hij is dat ook sluit wel aan bij het verhaal van de reportage. Van,
ja. Hij heeft nu een jeugdvoorstelling, een reisje langs de Rijn. Of Rijnreisje,
oh ja, Rijnreisje
heet het. Meesterlijk. Dus die hele vormgeving dan voor kinderen vanaf een jaar of 5, denk ik, die erheen gaan. Het ziet er zo geweldig uit. Alsof je gewoon een 3D-kinderboek voor je opengeslagen krijgt.
Iets om naartoe te gaan.
Jazeer, ja.
Groots en mislepend. Ja, we lopen al een beetje weer richting einde. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid. Jij gaat verder teksten schrijven, onder andere ook voor Klokhuizen,
ja, zeker.
Julian.
Ja.
Jij gaat nog lekker spelen.
Nog een jaar lang
heel
veel
spelen. En daarna ga je lekker in de operette van Steven de Jong. U luisterde en dan moet je nou eens horen. Dank aan mijn tafelgenoten Valentina Toot en Julian van Dongen. En uiteraard Milko Fijnebuik. Natuurlijk dank aan onze technicus Nora van der Winden en Erik Korver. En wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper en ik wens u een fijne dag. En voor nu zeg ik tot horens. En we gaan nu nog even heel kort luisteren naar Julian himself. Halleluja. Amen.
Ik zag een jongen door de straat heen lopen. En nooit zag ik een vreedzamer gezicht. Zware wimpers en zijn pas was vederlicht. Mijn mond, mijn hart, mijn ogen gingen open. Jezus is teruggekeerd. Jezus is teruggekeerd. Jezus is terug op aarde. Jezus is teruggekeerd. Ik ben dankbaar en vereerd dat hij zich aan mij juist openbaarde. Jezus wil bij niemand anders slapen. Jezus is van huis uit alle Jezus groot geschapen. En wonderen doen is hij nog niet verleerd. Jezus is teruggekeerd en we blijven altijd samen. Halleluja, amen. Jezus is teruggekeerd en we blijven altijd samen. Halleluja, amen. Zoals hij is, dat kan niet menselijk meer wezen. Ik ben nog nooit zo goddelijk bemind. Tot voor kort was ik nog dom en leeg en blind. Maar hij is hier, ik ben voorgoed genezen. Jezus is teruggekeerd. Jezus is teruggekeerd. Jezus is terug op aarde. Jezus is teruggekeerd. Dankbaar en vereerd dat hij zich aan mij juist